Gemeente, ouderen en jongere gasten, luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van de Zwan van Dordrecht Centrum. De schriftlezing is Jesaja 30, de verzen 1 tot en met 18. En het thema is: waar wacht u op? Mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag 21 maart wordt voor de morgendienst wijk 7 en voor de middagdienst wijk 8 uitgenodigd. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, het diaconaat, en de derde voor de bouwfonds. De bijdragen kunnen op de u bekende wijze worden overgemaakt. We zingen als voorzang de Schopenpsalm, Psalm 147, vers 1. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, staat ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er wordt nu gezongen uit het vijfde vers van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het is het vijfde vers uit Psalm 27. In deze dienst openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja. Wij lezen uit hoofdstuk 30, vers 1 tot en met 18. Schriftlezing Jesaja 30, vers 1 tot en met 18. Daarna wordt opnieuw gezongen uit Psalm 27, nu het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt uit 27 vers 7 na de schriftlezing. En daarna doen we ook in deze dienst belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. Maar eerst lezen we het begin van Jesaja 30. Waar hierboven staat, niet steunen op Egypte. Wee de opstandige kinderen, spreekt de Heere, om een plan te maken, maar niet uit mij, om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit mijn geest. Het is om zonde op zonde te hopen. Zij gaan af, zij gaan om af te dalen naar Egypte, maar naar wat mijn mond spreekt, vragen zij niet. Om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte. Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn en zijn gezanten in Ganes bereikt hebben, zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen nut kan doen, niet tot hulp of voordeel zal zijn, maar tot schande en ook tot smaad. De last over de dieren van het zuiderland. Door een land van benauwdheid en angst, waar leeuwin en leeuw, adder en vliegende draak wonen, vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen en op de bulten van kamelen hun schatten. Naar een volk dat hun geen nut kan doen. Egypte zal namelijk te vergeefs en voor niets helpen. Daarom roep ik hierover uit. Dit is nu Rahab. Het blijft stilzitten. Nu dan kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig. Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de Heere, die tegen de zieners zeggen, u mag niet zien, en tegen de schouwers, u mag niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen, wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de heilige van Israël bij ons vandaan. Daarom, zo zegt de heilige van Israël, omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt en daarop steunt, daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur. Plotseling in een ogenblik komt de breuk ervan. Ja, hij zal hem stuk breken als het breken van een pottenbakkerskruik. Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen, zodat in zijn gruis geen scherf gevonden wordt om vuur uit de haard te halen of water uit de poel te scheppen. Want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël. Door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Maar u hebt niet gewild. U zegt, nee, te paard zullen we vluchten. Daarom zult u vluchten. En u zegt, op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één. En voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan. Tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop en als een banier op een heuvel. En daarom wacht de Heere, opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen, om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn allen die hem verwachten. En dan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, met Gods hulp mag ik u vanmiddag het woord bedienen zoals dat tot ons komt uit het gelezen schriftgedeelte, Jesaja 30. Wij letten bijzonder op het laatst gelezen vers, vers 18. Tekst voor de prediking, Jesaja 30, vers 18. En daarom wacht de Heere opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn allen die hem verwachten. Wij bidden samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, dan is het inderdaad net zoals Psalm 27 ons net heeft voorgezongen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Wonder dat dat mag, wonder dat dat kan. Het is alleen om Jezus wil dat wij toegang hebben tot de genadetroon, maar dat die troon daarom ook vrij toegankelijk is, dag en nacht bereikbaar. En dat we daar persoonlijk mogen komen met wat ons bezighoudt, maar ook als gemeente ons vandaag op meerdere momenten voor die troon mogen buigen om alles wat we te vragen hebben bij u te brengen. En dat is veel, Heren. Als we beseffen dat de tijd waarin wij leven in meer dan één opzicht crisistijd genoemd moet worden. In een bepaald opzicht spreekt de wereld waarin wij leven daar ook van. En dan denkt men aan de coronacrisis die ons nu al meer dan een jaar in de greep houdt en waar we zo ontzettend veel gevolgen van ondervinden tot op de dag van vandaag en tot in de kerk toe. En waarbij ook zoveel getroffen zijn in de achterliggende maanden door het virus. Vele duizenden, ja wereldwijd miljoenen mensen, daardoor het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Nog veel meer mensen ook de nasleep ervaren van een besmetting die ze mochten doorstaan. En waarbij ook zoveel in hun persoonlijk leven aangetast zijn. Soms niet lichamelijk, maar anders ook economisch en in hun werk. Of met de psychische gevolgen daarvan te maken hebben. Heren, we leggen ook die nood vanmiddag voor u neer. En bidden u om wijsheid voor hen die ons regeren. We bidden om kracht voor hen die zorg besteden in ziekenhuizen en daarbuiten en van wie al zo vaak en zo lang veel gevraagd wordt. We bidden u om herstel voor zieken. We bidden u om uitkomst uit deze crisis, Heren. U die boven alles staat. En die ook kunt besluiten om de wereld te bezoeken. Met een epidemie die ieder tot nadenken moet stemmen. U bent ook de enige die op uw tijd weer dat oordeel weg kunt nemen en ons kunt verlossen, Heere, van de corona. Maar we zeggen er eerlijk bij tegelijkertijd dat we ook beseffen dat die ziekte die de wereld rondgaat niet het enige is wat onze tijd tot crisistijd maakt. Als wij ons eigen leven onderzoeken, als wij onze samenleving overzien, Heere, dan is het geestelijk ook crisistijd. Eigenlijk al sinds het moment dat wij in Adam gevallen zijn en het paradijs moesten verlaten. En de zonde ons leven is gaan beheersen. En dat ook op allerlei manieren openbaar komt, ook in de samenleving, ja, tot in de wetgeving toe. En ook die nood leggen we voor u neer, Heere. En we bidden u, verlaat ons niet en begeef ons niet en geef ons als maatschappij ook niet waar we recht op hebben. Wat we verdiend zouden hebben. Maar wilt u zich nog ontfermen en nog werken, dat waar het volgens Jesaja op aankomt, in wat voor crisis dan ook, in wederkeer en rust zou uw sterkte zijn, bekering en geloof. Heere, werk het door de werking van uw geest. En dan denken we niet alleen aan mensen die buiten de kerkmuren rondlopen en die nooit de kerk van binnen zien, maar dan denken we ook aan onszelf, Heere. Geef dat het woord dat ons vanmiddag gepreekt wordt, daarom ook voor ons gebruikt mag worden. Voor het eerst of opnieuw ons mag brengen tot dat afhankelijke leven waarin wij op u zien en met alle nood de toevlucht nemen tot u en het ook alleen maar van u verwacht. Heere, geef uw Heilige Geest, opdat hij ons zal leiden als de schriften opengaan in de prediking, als de toepassingen gemaakt worden. Laat de toepassing van boven mogen komen, Heere, opdat we zullen verstaan wat de reden kan zijn als u nood geeft in het leven en als u er ook voor kiest om die nood een tijd lang te laten voortduren. Het kan zijn dat wij dan zitten te wachten. Het kan zijn dat wij dan ook vragen gaan stellen aan u. Heere, waar wacht u op? Het kan zijn dat u vanmiddag dan voor ons die vraag teruggeeft. Waar wacht u nou eigenlijk op? En waar verwacht jij het van? Heere, zo leggen we onszelf en elkaar voor u neer. We bidden voor elkaar, voor de gemeente. Gedenk ons samen, ook als we voor de tweede maal op deze dag uw woord mogen horen. Help ons ook nu, Heere, om er naar te luisteren. En we bidden opnieuw ook voor de jeugd. Maar voor iedereen, voor wie het moeilijk is om de concentratie te bewaren. Geef dat het woord zo helder mag klinken, zo indringend op ons af mag komen, dat we als het ware gevangen genomen worden onder uw spreken. En dat we tegelijk ook biddend luisteren. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Heere, we bidden voor het kerkverband waarin wij een plaats hebben. En misschien hebben we er niet altijd als gemeentelid erg in, maar ook in het breder kerkelijke leven is het crisistijd. Als er dingen in het kerkverband spelen die de eenheid van de kerken onder druk zetten en die ook soms de vrees geven, hoe zal het in de toekomst verder moeten gaan met de kerken waarin u in de afgelopen eeuw zoveel hebt willen werken. Als aanstaande dinsdagavond de synode opnieuw digitaal vergadert, met name dan over de vraag hoe het verder zal moeten, wilt u dan ook met uw geest kennelijk dichtbij zijn en leiding geven en de weg wijzen, maar ook weer de weg van Jesaja 30, de weg van de wederkeer tot u en van het wachten en verwachten van u. Heere, woensdag zullen er verkiezingen gehouden worden. Door een samenleving die voor een heel groot deel niet meer vraagt hoe u het wilt hebben. En wij krijgen ook als christenen de gelegenheid om onze stem uit te brengen. Wij danken u voor het feit dat er ook zijn, ook in de volksvertegenwoordiging, van wie we weten dat ze in afhankelijkheid en biddend hun weg gaan, ook als ze daar geroepen worden om te spreken. Heere, geef ons ook onze verantwoordelijkheid te verstaan. Als we de gelegenheid hebben om onze stem uit te brengen, dat we ook dat biddend mogen doen. En verblijd ons nog door uw daden, ook door ons mensen te schenken, die net als in der tijd Daniël aan het hof in Babel op hoge plaatsen worden gesteld om daar van u te getuigen. Heere, we bidden voor onze overheid en voor ons vorstenhuis. We bidden voor de wereld waarin wij leven en waarin veel meer dingen aan de hand zijn dan alleen de coronacrisis, die ons eraan herinneren dat we inderdaad buiten het paradijs leven en dat deze wereld de sporen draagt van de zondeval. Dat het niet zo kan blijven zoals het nu is. Dat heel deze bedeling roept om uw wederkomst, Heere Jezus Christus. Zoals het Oude Testament riep om het Nieuwe, zo roept de huidige bedeling om die grote toekomst van u. Als de verheerlijking niet alleen maar een voorsmaak zal zijn, maar als er volheid van heerlijkheid zal zijn. Heere, geef dat wij een leven mogen leiden dat daarop gericht is, pelgrimsleven. En geef dat de prediking van deze dag daar ook bij mag helpen om ons dat besef voor het eerst of opnieuw bij te brengen. Heere, zo bidden we om uw zegen. Gedenk ons verder ook in alles wat ons te doen staat. Wilt u ook nu de duivel aan banden leggen, dat we niet afgeleid worden, maar dat wij met u en het woord alleen zijn en uw stem mogen horen. En dan ook door uw eigen werk dat woord mogen gehoorzamen. God van alle genade, hoor ons zo en help ons zo. Alleen om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Ter inleiding op de prediking klinkt nu Psalm 31. Daarvan een aantal versen uit het slot van de psalm, 16, 17 en 19. Let u vooral ook op het slot van vers 19. Dat zegt eigenlijk hetzelfde als de tekst die we straks in de prediking horen uitleggen. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. 16, 17 en 19 uit Psalm 31. Gemeente, zullen we straks in antwoord op de prediking zingen, het zij met onze mond thuis of hier in ons hart in de kerk. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers straks in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, het schijnt een keer gebeurd te zijn in een grote stad dat een man die daar door de binnenstad liep te dicht bij de gracht kwam en ineens in het water viel. Nou, u begrijpt wel, grote schrik en paniek. De man begon in het water driftig om zich heen te slaan, spartelen en roepen om hulp. Ja, er kwamen wel een aantal mensen toelopen, ouder echtpaar, allebei met een stok. Ja, die konden hem natuurlijk niet naspringen. Daar waren een paar spelende kinderen, die keken ook nieuwsgierig over de rand, maar die kinderen konden hem ook niet helpen. En gelukkig kwam er toen een jonge kerel aanlopen die kennelijk aanstalten maakte om de man na te springen en te redden. Hij deed zijn schoenen al uit, hij trok zijn jas al uit. En vervolgens bleef hij een tijdje op de kant naar die man in het water staan te kijken. En dat duurde eventjes, totdat het moment aanbrak dat die man in het water zijn krachten verspeeld leek te hebben. Het gespartel en het geroep werd zwakker en de mensen die keken waren al bang dat die kopje onder zou verdwijnen. En schijnbaar op het allerlaatste moment sprong de redder hem na en trok hem even later veilig aan de kant. Maar naderhand werd wel aan hem de vraag gesteld: waarom moest dat nou zo lang duren? Heb je gade geslagen en je stond zomaar te kijken op de kant, terwijl je zag die man wordt steeds zwakker, straks gaat het helemaal fout. Waarom sprong je hem nou niet meteen na? Waarop die redder, die daar kennelijk ervaring in had, zei: ja, die man was zo in paniek en die was zo driftig om zich heen aan het slaan, als ik hem meteen was nagesprongen en naar hem toegezwommen had, dan had hij ons in de paniek misschien wel allebei naar beneden getrokken. Pas toen hij uitgesparteld was, was het veilig genoeg om naar hem toe te zwemmen en hem te redden. Het was dus een zaak van wachten en dat wachten had een bepaalde reden. En dat is eigenlijk, gemeente, ook de les die wij kunnen leren vanmiddag, wanneer wij gaan letten op dat gedeelte uit Jesaja 30. Ik mag wel zeggen, daar is sprake van een crisissituatie. En dat woord, dat kent u inmiddels veel te goed. Crisistijd. Maar het volk dat in de crisis is, is ook op een bepaalde manier bezig met spartelen en om zich heen slaan, in een poging eigenlijk om zichzelf te redden. En intussen is er ook sprake van een wachtende God, maar die met een hele goede reden aan het wachten is. En hopelijk, gemeente, mag dat ons ook in de situatie waarin we onszelf bevinden geestelijk onderwijs geven, stof tot nadenken. Als wij boven de preek als thema een vraag schrijven, vraag die u misschien in de afgelopen tijd met het oog op de coronacrisis wel eens aan de Heere gesteld hebt. Wetend dat God ons van de corona zou kunnen verlossen. En dat je vraagt: Heere, waar wacht u op? Dan hoop ik eigenlijk, gemeente, dat er in de loop van deze preek een moment komt dat we samen merken dat God die vraag terugspeelt. En het ook ons heel persoonlijk gaat vragen: waar wacht u op? We weten, dat thema bepaalt ons bij drie dingen volgens onze tekst. We horen in de eerste plaats van het verachten van God. In de tweede plaats van het afwachten van God. En in de derde plaats van het verwachten van God. Waar wacht u op? Verachten. Afwachten, verwachten. Nou, als ik de tijd waarin Jesaja deze woorden geschreven heeft crisistijd noem, Dan kan het best zijn dat iemand die thuis is in de Bijbel zegt, nou dominee, nou dat kun je ongeveer boven ieder hoofdstuk in de Bijbel wel zetten, crisistijd. Want wanneer was er nou eigenlijk geen tijd dat het voor Israël crisis was en dat ze weer eens met een of andere vijand te maken hadden gekregen? Het zijn Filistijnen of Midianieten of Moabieten of ik weet niet wat voor volkeren er allemaal op Israël afgekomen zijn. Inmiddels is het volk trouwens in tweeën gescheurd. Twee stammen, 10 stammen, de kinderen weten het wel van de school. En nou doet zich iets heel pijnlijks voor, want als het tweestammenrijk Juda vijanden op zich af ziet komen, dan zijn dat onder andere mensen uit dat broedervolk van Israël. Ondersteund door het volk van de Syriërs, maar het is onder meer broedervolk wat er op hen afkomt en wat hen kwaad wil doen. Twee vijanden tegenover dat vrij kleine koninkrijk van Juda. Ja, en wat doe je in zo'n geval? Toen heeft men in Jeruzalem ervoor gekozen om tegenover die overmacht van Syriërs en Israëlieten een nog grotere macht te hulp te roepen. Want daar ergens in het noordoosten is een groot wereldrijk in opkomst, het rijk van de Assyriërs, de koning van Nineveh. En ze hebben boden die kant op gestuurd en gezegd, help ons, want we worden onder de voet gelopen. Nou, die koning van Assyrië was best bereid om Juda te helpen. Maar dat heeft wel heel veel gevolgen gekregen. Onder meer dus voor die 10 stammen, want dit is de achtergrond dat dat volk van de 10 stammen als eerste in ballingschap gegaan is. Maar ook voor die mensen in Juda. Kijk, je kan wel op een bepaalde dag de koning van Assyrië vragen, help. Maar dan moet je er natuurlijk niet raar van opkijken dat vervolgens die koning zegt, ja nou heb ik jullie geholpen, maar nou is een stukje dankbaarheid natuurlijk wel op zijn plek. En dat zou natuurlijk op allerlei manieren naar voren kunnen komen. Kijk, die koning daar op de troon in Jeruzalem mag van mij wel koning blijven, maar als er belangrijke besluiten genomen moeten worden, moet er eerst een telefoontje naar Nineveh om te vragen of ik het ook goed vind. Bovendien, dankbaarheid in geld uitdrukken is natuurlijk ook mooi. Laat er voortaan ieder jaar maar een bepaald bedrag overgemaakt worden op de bankrekening in Nineveh. Als dank voor het feit dat we jullie hebben gered. Nou ja, u snapt natuurlijk wel, gemeente, dat dat dan een aantal jaren zo kan zijn en dat men daar zich voorlopig in schikt, maar dat er dan ook een tijd kan aanbreken dat ze in Jeruzalem tegen elkaar zeggen, ja, maar zo kan het ook niet blijven. We zijn eigenlijk niet vrij meer en er gaat zoveel geld naar de Assyriërs toe. Kunnen we daar niet uiteindelijk weer een keer van afkomen? En als ze daar in Jeruzalem over vergaderen gaan, dan blijkt dat men nog altijd het idee heeft dat je dit soort dingen maar het beste op een politieke manier kunt oplossen. Ze hebben ooit de koning van Assyrië gevraagd om hen te helpen in een noodsituatie. Maar nou die koning van Assyrië te lastig wordt, nou willen ze het eigenlijk overnieuw gaan doen. Nou willen ze precies de andere kant op gaan denken, dat ergens aan de andere kant van het spectrum, daar heb je ook een groot wereldrijk, dat koninkrijk van Egypte onder leiding van de farao. Als we nou eens boden naar Egypte sturen en vragen of die ons van die Assyriërs kunnen afhelpen. En dat is iets, gemeente, waar niet alleen maar goddeloze koningen aan gedacht hebben, waarvan je zegt, ja, daarvan had ik wel kunnen bedenken dat die op een politieke manier alles bekijken en dat die er niet over piekeren om God daarbij te vragen. Iemand als koning Agas heeft het ook al eens een keer geprobeerd. Maar weet u wat nou zo pijnlijk is als achtergrond van Jesaja 30, dat er inmiddels iemand op de troon zit die best weet wat het is om God te dienen. Hiskia is inmiddels koning. Maar ook voor de godvrezende koning Hiskia is dit een valkuil gebleken. Om naar zijn politieke adviseurs te luisteren en te zeggen, koning, beste wat je kan doen, een aantal mensen naar Zoar sturen, naar de koning van Egypte. En dan laten we het die twee grote koningen uitvechten. En terwijl die met elkaar bezig zijn, komen wij er misschien mooi vanaf. Met name hoor je in dit hoofdstuk dat men zijn hoop gesteld heeft op het leger van Egypte. Heeft u de tekst nog steeds voor u, dan kunt u in vers 16 iets lezen over paarden. Paarden hebben ze eigenlijk in het leger van Israël nooit gehad, wist u dan? Daar was de Heere ook op tegen, blijkt uit de boeken van Mozes al. Maar kijk, dat leger van de farao, die heeft een hele cavalerie tot zijn beschikking. Maar Jesaja zegt van tevoren, als je het daar nou van zou moeten hebben, als je het van de paarden van Egypte zou moeten gaan verwachten, dan kan ik je bij voorbaat vertellen dat dat op niks zal uitlopen. Want wat ze in Egypte kunnen, kunnen ze in Assyrië beter. Die Assyriërs hebben ook paarden en die zijn nog sneller dan die van Egypte. Wat is nou het grondprobleem, gemeente? Als Jesaja, u heeft dat wel gehoord aan de toon van dit hoofdstuk, als hij namens de Heere zo moet waarschuwen, verwacht het nou niet van de koning van Egypte. Ga niet die kant op met je probleem. Dan zit dit erachter, gemeente. En dat was het eerste punt, hè. Verwachten van Egypte betekent tegelijkertijd verachten van God. Dat je het gaat verwachten van mensen, van menselijke middelen, van eigen plannetjes. Maar intussen vergeten ze om de nood aan de Heere voor te leggen. En u snapt natuurlijk wel, gemeente, dat het dan niet zo is dat de Bijbel zegt, nou, je mag überhaupt nooit maatregelen nemen en in een noodsituatie mag je geen plannen maken om eruit te komen. Maar het gaat er maar om. Wat voor plek heeft de Heere er nou in, als er sprake is van een noodsituatie? Nou, die mensen in de tijd van Jesaja, je merkt het aan alles, die hebben niet met God gerekend en daarom rekenen ze ook niet op God. Ze zijn God als het ware helemaal vergeten in al hun plannen. Nog meer verwachting van de farao, nota bene de farao. Dat moet voor een Jood toch iets te zeggen hebben, daar zijn ze ooit van verlost. Maar nog meer verwachting daarvan dan van de heilige van Israël. Nou, gemeente, ik weet niet of u inmiddels al een beetje een lijn ziet lopen naar de tijd waarin we zelf leven. We hebben het in het gebed voor de Heere al neergelegd. We bevinden ons ook in crisistijd. En daar hoef je niet kerkelijk voor te zijn of christelijk om te weten dat er crisis is, want dat hoor je iedere dag op de radio en dat lees je elke dag in de krant. En de ministers hebben de mond er vol van, crisis. Zelfs een wereldwijde crisis waarvan de bejaarden zeggen, nee, we hebben al veel meegemaakt in 80, 90 jaar, maar dit hadden we nog niet meegemaakt. En dan zo lang. Maar we hebben ook al tegen de Heere moeten zeggen, Heere, we weten het als het goed is wel dat er nog meer crisis is dan alleen maar de corona. Is er ooit een tijd geweest sinds Genesis 3 dat er geen crisis op aarde was? En hoef je niet naar de mensen om je heen te kijken, en hoef je niet te wijzen naar politici die God niet dienen, hoef je niet te kijken naar mensen buiten de kerk, maar houden we het vanmiddag maar heel persoonlijk. Hoe hebben wij tot nu toe ons nou opgesteld? En zeg dan maar ik heel persoonlijk, hoe heb ik me nou gedragen als christen in de crisis die nu heel speciaal dan op ons afkomt? Heb ik misschien ook op een bepaalde manier mijn naam horen noemen in Jesaja 30. Nee, niet dat je dan zegt, nou, ik ben ook eigenlijk net zoals die mensen in Jeruzalem, dat ik mijn hoop op politiek gesteld heb. Ik kom niet zoveel mensen meer tegen die iets van politici verwachten, eerlijk gezegd. Maar je kan ook op andere manieren, op een heel menselijke wijze, door zelf te gaan spartelen, mag ik het eens zo zeggen, proberen je te redden uit de situatie waarin je kopje onder dreigt te gaan. En ik zeg het maar even met een Bijbelse uitdrukking. Jeremia zou later in zijn profetie zeggen, dat is het gevaar van vlees tot je arm stellen. Je arm, datgene waar je kracht mee uitoefent, met vlees versterken. Bij mensen, bij andere mensen, of bij jezelf te raden gaan, om te kijken of je eruit kunt komen. Maar intussen vergeten, er was ook nog een God, die zich de God van Israël wilde laten noemen. En helemaal vergeten om naar hem op te zien. Nou ja, u heeft natuurlijk wel begrepen dat Jesaja bij voorbaat zegt tegen die politici in Jeruzalem, mensen, je kan van alles en nog wat aan de farao gaan vragen, maar die hulp van Egypte zal nergens op uitdraaien. Het zal geen nut doen. Het zal alleen maar erger worden. En dat hebben ze natuurlijk wel geweten in Juda, gemeente. En toen ik daar bij de voorbereiding van de preek mijn gedachten eens over liet gaan, weet u wat mij toen te binnen schoot? Dat het dan natuurlijk best zo gegaan kan zijn dat er op een gegeven moment een paar mensen door de straten van Jeruzalem gewandeld hebben en eens even gepraat hebben over de toestand in de wereld, hè, zoals wij dat dan ook wel eens doen. Wat een toestand, hè. En dat er dan één tegen een ander zegt, ja, nou hebben we het met de Egyptenaren geprobeerd en dat is ook niks geworden en de situatie wordt alleen maar donkerder. Maar heb jij er al over gedacht dat wij ook nog een God hadden? Wij zijn tenslotte toch kinderen van Abraham. Wij zijn het volk van Gods verbond. God heeft zijn naam aan ons verbonden. Maar al die tijd dat wij in al die noodsituaties terechtgekomen zijn, hebben we eigenlijk al helemaal niks meer van God gehoord. Waar zou God nou eigenlijk zijn? En zou die nog naar ons omkijken? En zou God zich nog om ons bekommeren? Want het blijft zo stil vanuit de hemel. Overigens, als mensen zich dat dan in Jeruzalems straten zijn gaan afvragen in die situatie, dan heb u groot gelijk als u zegt, ja, daar zit er wel een beetje iets onredelijks in, dominee. We hebben net gezien, God wordt veracht, God wordt niet aangeroepen, God wordt niet te hulp geroepen, ze hebben een hele tijd geprobeerd het zelf te redden. En als het dan helemaal misloopt, dan zegt iemand, ja, waar was God ook alweer? Nou, daar heeft u gelijk in, daar zit ook iets onredelijks in. En misschien heeft u dat ook wel eens een keer gedacht, want je kan dat in de wereld vandaag ook wel eens tegenkomen. Mensen die als het goed gaat, nooit naar God vragen. Mensen die als het voor de wind gaat, nooit God danken dat het voor de wind gaat. En mensen die in een probleemsituatie terechtkomen en dan ineens zo heel bitter kunnen zeggen, en hoe kan dat nou? Als die God van jullie bestaat, waarom doet die dan zo? U herkent die vragen toch wel, gemeente? Wat is u ook wel eens opgevallen, dat zulke vragen nooit gesteld worden als iemand een of ander miljoen in een loterij wint? Dan vraagt hij nooit, waarom doet God dat? Het vraagt een mens alleen als het tegenloopt. En dat kun je trouwens als kerkganger ook hebben. Dat je op een gegeven moment het gevoel hebt, misschien ook wel in de afgelopen maanden het gevoel gekregen hebt, nou is God zo machtig, dat horen we iedere zondag bepreken. Het zou voor God een kleinigheid zijn om ons allemaal in één klap van heel die coronacrisis te bevrijden. En we hebben er al zoveel zondagen om gebeden. En je hebt er zelf thuis voor je bed om gesmeekt, op je knieën. En waarom gebeurt er nou niks? Kent u die vraag? Als we met dat soort vragen lopen, dan wil Jesaja ons daar in onze tekst wel een antwoord op geven, gemeente. Ik zeg niet dat het antwoord is en dat het alles zegt over de situatie waarin wij zitten, maar het is wel een antwoord op dit soort vraag. En het is hetzelfde antwoord wat die man uit dat verhaal gaf die op de rand van de gracht stond. Als je vraagt waar wacht God op, dan zit daar wat achter. En dat heeft te maken, gemeente, met het feit dat iemand zo zelf bezig kan zijn met maar spartelen en om zich heen slaan en proberen zelf houvast te krijgen, dat er gewacht wordt totdat de tijd rijp is om in te grijpen. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat iemand zegt, dominee, als ik dan nog eens even naar dat 18e vers kijk, maar dan is dat eigenlijk niet zo best, hè? Als we die tekst dan vanmiddag in de preek overdenken. En Jesaja moet zeggen, ja, ik kan me wel vertellen waar God dan, waarom God zo stil is. Hij is maar aan het wachten. Dat betekent dus eigenlijk dat God op een afstand blijft staan. Dat je van zijn kant geen hulp hebt te verwachten. Want ja, God ziet wel, die mensen verknoeien het allemaal. En die zijn toch op een verkeerde manier bezig met de situatie. Iemand zegt misschien, begon die tekst ook al daarom met dat woord wat ook zo dreigend kan klinken in profetenboeken, het woordje daarom. Ik weet niet of u dat weet, maar dat is inderdaad een woord wat bij profeten vaak een oordeelsprediking inluidt. Als Jesaja of Hosea of andere profeten daarom zeggen, nou dan zwaait er wat. Komt er meestal iets waar je bang van kan worden. Ja, meestal is dat zo, gemeente. Jesaja heeft dat trouwens zelf ook nog gedaan. U kunt, als u het hoofdstuk voor u hebt, kunt u dat bijvoorbeeld in vers 12 nog zien. Daar heb je zo'n daarom waarvan je zegt, nou dreigt er wat. Want God gaat dat gedrag, dat ongelovige gedrag, gaat hij beantwoorden met een oordeel. Maar heel af en toe, heel af en toe, heeft God een verrassing. En zo is het in vers 18 ook, gemeente. Je denkt, ook na alles wat er in dit hoofdstuk al geweest is, wee de kinderen, zo begint het al. En God heeft geen goed woord over voor hoe ze zich in Jeruzalem gedragen en de plannetjes die ze maken. En dat er dan vervolgens een woord komt waarin God duidelijk maakt, ja, maar ik ben niet van plan om me van jullie af te keren en om weg te lopen en ik zie je nooit meer terug. Nee, ik ben met een bepaald doel aan het wachten, net als die man op die gracht, gemeente, houdt u dat beeld voor ogen. God wacht opdat hij dat volk zal kunnen helpen en redden, kan tekenaren op de Statenvertaling zeggen. Weet je waar God dan op staat te wachten? Op beterschap en op boete. Op bekering. En daarom wacht de Heere. Trouwens, dat tweede zinnetje van vers 18 moet u ook begrijpen wat daarbij bedoeld wordt. Als daarbij staat, daarom zal hij zich verheffen. Ja, dat klinkt in eerste instantie ook niet zo positief, gemeente, want dat moet je letterlijk nemen. God zit al in de hemel. Hij zit op zijn troon toe te kijken. Maar als er staat, hij zal zich verheffen, dan is het als het ware dat God zijn troon nog een paar meter meer naar boven zet. Hij gaat nog wat meer op afstand zitten. En bewegingsloos zitten, staat er in de grondtekst. Afwachten. Dat was het tweede punt, toch? Afwachten, maar met een positief doel, opdat hij u genadig zal zijn. Dat is al een hele bijzondere les, gemeente, dat wat wij dan soms onbegrijpelijk vinden, waarvan wij denken, dat is alleen maar negatief, God wacht en er gebeurt niks, dat dus kan zijn voor je bestwil. Ik heb daar vanmorgen ook al iets over gezegd in die preek over Petrus, toen ik zei, onverhoorde gebeden zijn soms een zegen. Maar het wachten van God kan ook een zegen zijn. Stel je nou eens voor, hè, dat God wel meteen had ingegrepen terwijl ze daar nog in Jeruzalem aan de vergadertafel zaten en ze waren nog volop bezig met hun politieke plannen en het is een en al ongeloof en een en al goddeloos gespartel. Stel je voor dat God op dat moment die mensen gegeven had waar ze recht op hadden. Hoe was het dan afgelopen? Nou, dan was er geen sprake geweest van genade en ontferming. Dan was het echt een oordeel geworden. Of stel je voor dat de Heere zo had ingegrepen dat ze alleen maar van de tijdelijke problemen verlost zouden zijn. Naar onze tijd vertaald, stel je voor, hè, dat God afgelopen september ervoor gezorgd had dat de coronacrisis inderdaad in één keer van heel de wereld weggenomen zou zijn. En dat je vervolgens de vraag had moeten stellen, en wat hadden we er nou eigenlijk van geleerd met z'n allen? Is vandaag nog steeds de vraag. Maar als God van een tijdelijk probleem je verlost, en je blijft met je geestelijke probleem zitten. Stel je voor, ze waren van de koning van Assyrië afgeholpen en ondertussen hadden ze niks geleerd in al dat politieke gespartel daar in Jeruzalem. Wat is een mens dan uiteindelijk geholpen, gemeend, als die geestelijk dan nog steeds niet op zijn plek gekomen is? Maar nou kan God dat wachten ook om je nog niet te verlossen van een tijdelijke zorg, kan hij gebruiken om je uiteindelijk geestelijk wat te leren. En dan moet ik eigenlijk denken aan een man die ik jaren geleden gekend heb op mijn geboortedorp, die bij ons in de kerk lid was, maar om eerlijk te zijn zag je hem niet zo heel vaak in de kerk, hij deed er nog niet zoveel aan. Maar goed, op een gegeven moment viel zijn naam in de voorbeden, want hij was ernstig ziek. Levensbedreigende kwaal, pijnlijk ook. En de pijnbestrijding was wel een probleem, want op een gegeven moment moest hij naar een andere plek, een ander ziekenhuis. Dokters hebben zich ingespannen om van alles en nog wat te doen. De pijn werd ondraaglijk, de man kroop door zijn bed, week in, week uit, kwam het weer terug in de voorbeden. En iedereen was op een gegeven moment bijna wanhopig. En de familie aan het bed zei, en waar moet dit nou eigenlijk voor? Zoveel lijden, zoveel pijn. En we bidden wel om uitkomst, er wordt wel gevraagd. Maar het blijft maar en het blijft maar. Totdat er een moment kwam op het ziekbed, dat die bewuste broeder zich ervan bewust werd dat hij een nog groter probleem met zich meedroeg dan die ziekte waaraan die zou sterven. En God de ziekte en de ondraaglijke pijn ervoor gebruikte om hem op zijn ziekbed te leren wat hij in zijn gezonde dagen nog nooit gedaan had. Om echt te bidden. O God, wees mij zondaar genadig. En in die laatste weken van dat ziekbed is daar een getuigenis van uitgegaan waar nog jaren over nagesproken werd. En ik moet er ook altijd weer aan denken. Als ik op mijn geboortedorp de begraafplaats overloop en langs een graf loop, waar de familie die tekst uit Zacharia 3 opgezet heeft, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Het allerlaatste moment, maar toch behouden. Maar in een weg van wachten. God die wachtte met het wegnemen van wat eigenlijk niet zijn grootste probleem was, om hem te ontdekken aan zijn diepste nood. Ik zei net al, gemeente, wij stellen in de preek de vraag die we misschien dit jaar al aan God gesteld hebben: waar wacht u op, Heren? Maar merkt u dat terwijl we dan zo'n beetje die tekst aan het doorlopen zijn, dat er nu ook een moment komt dat God die vraag als het ware aan ons teruggeeft? Nou, gaat over wachten. Als het gaat over verwachten, waar heeft u nou eigenlijk tot nu toe op gewacht? Waar heeft u het tot dusver van verwacht? Waar hebben wij het nou van verwacht als het gaat om de verlossing die wij nodig hebben? Welke kant hebben we dan uitgekeken? En als je dan eerlijk moet zeggen, naar de kant van Egypte. Ja, dan kan het dus zijn dat de Heere zegt, dan heb ik nog wel even de tijd om ook te wachten. Dat kan best ver gaan, zegt Jesaja 30. Kijk even naar het woord vlak voor onze tekst, slot van vers 17. Misschien vond u dat een beetje een vreemde opmerking van Jesaja. Dat het erop kan uitlopen dat dat volk van Juda overblijft als een paal op een bergtop en als een banier op een heuvel. Wat betekent dat nou? Nou, stel u even een bergtop voor. Normaal gesproken vol met bomen, bladeren eraan, vruchten eraan. En dan komt er een moment dat heel veel van die bomen gekapt worden. En uiteindelijk blijft er maar één boom over en die wordt ook nog van zijn takken ontdaan. En er is niks moois meer aan. En daar staat bovenop die kale bergtop nog maar één boom. Ja, het is meer een soort paal inderdaad. Helemaal van alles ontdaan, van iedereen verlaten. Nou, het kan best ver gaan, zegt Jesaja. En we kunnen elkaar vanmiddag vragen, nu we zelf ook in een crisis zitten, zo ver zal het toch met ons niet moeten komen, gemeente. Dat God zo lang op ons moet wachten, op een geestelijke verandering in ons hart, bekering en vertrouwen op Hem, dat ons nog meer afgepakt moet worden dan tot dusver al gebeurd is. Ik zou het met de psalmdichter van psalm 32 kunnen zeggen. Laat zulk een dwang voor ons niet nodig wezen. Maar laten we luisteren als Jesaja zegt, mensen, weet je waarin nou je kracht zou liggen? En weet je wat nou de weg zou zijn? Niet om mensen naar Egypte te sturen, niet om vlees tot je arm te stellen, niet om plannetjes uit te denken, niet om te blijven spartelen. Maar in wederkeer, in terugkeer en vertrouwen zou je sterkte zijn. Vers 15. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. En dat is dan iets waar iedereen zichzelf maar weer op moet onderzoeken, gemeente. We kennen elkaar veel te weinig, maar dat weet je dan van jezelf misschien wel het beste, heel persoonlijk. Moet je niet aan de ministers denken, moet je niet aan het RIVM denken, moet je niet aan de mensen buiten de kerk denken. Dan moet je voor jezelf persoonlijk na de preek eens overdenken. Waar zou dat nou voor mij in mijn praktische leven, in mijn geestelijk leven, waar zou dat nou in kunnen zitten? Dat ik bekering moet kennen van dingen waar ik van af moet. En dat ik voor het eerst of opnieuw zou mogen leren om mijn vertrouwen op de Heere te stellen. Waar zou hem dat voor mij in kunnen zitten? Misschien vraagt iemand zich dan af, dominee, heeft dat dan nog zin? Het zou wel niet voor niks zijn, hè, als God de wereld dan bezoekt met allerlei dingen waar we samen zoveel last van hebben. Als er allerlei rampen over de wereld gaan waarvan de Bijbel zegt, ja, tegen de tijd dat Jezus wederkomt, dan zal het aan de orde van de dag zijn. Allemaal tekenen van de naderende koning. Maar als dat allemaal over de wereld gaat en we hebben het er ook nog samen naar gemaakt, dat God ons zo behandelt. Heeft dat dan nog zin om in al dat soort dingen toch weer de weg terug naar God te gaan en om het hoofd omhoog te heffen, om te doen wat we straks gaan zingen met psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Heeft dat nog zin? En zo ja, hoe kan dat dan? Want er staat nog wat in vers 18, er staat ook nog bij die God die maar zit te wachten tot wij een keer op onze plek komen, die God is een God van recht. Nou, als dat nou waar is, en je bekijkt in je leven wat je gedaan hebt en waar je het naar gemaakt hebt, wat heb je dan eigenlijk te verwachten? Gemeente, ik zei u net, God die kan met verrassingen komen. Maar dat is nou weer zo'n verrassing van het evangelie. Dat God inderdaad een God van recht is. En dat we juist in deze lijdensweken in de prediking mogen horen dat hij in een weg van recht verlossing voor zondaren heeft weten te bereiken. En als u vraagt waar ligt die verlossing dan, dan zou ik haast weer terugwijzen naar het slot van vers 17. En misschien vindt u het een beetje associatief, maar dat mag ook wel eens op de preekstoel, toch? Als ik kijk naar iemand die alles kwijtgeraakt is, van alles ontdaan is en overgebleven is als een paal op een bergtop, wat denkt u dan? Wat denkt u dan? Ligt daar niet het geheim, gemeente? In dat werk van hem die aan het kruishout op Golgotha gehangen wilde worden en die geweten heeft als geen ander wat het wil zeggen, dat God een God van recht is. Maar die als borg en zaligmaker die verlossing heeft willen verdienen, die nodig is om mensen niet alleen van een coronacrisis te verlossen, maar om ze van hun grootste nood te verlossen. Als u in onze tekst leest van genade en van ontferming, dan mag u er ook in Jesaja 30 onderschrijven. Dat is nou alleen maar om Jezus wil. Maar nog een keer die vraag, gemeente. Waar wacht u op? Wij stelden die vraag aan God. God gaf die vraag in feite aan ons terug. En je moet heel eerlijk zeggen trouwens, dat al ben je iemand die weet wat het is om te geloven. En je weet uit het verleden wat het is om op God te vertrouwen. Maar dat het nog best mogelijk kan zijn dat er dan weer een tijd in je leven kan komen dat je dat weer over moet doen. En dat je dat weer eens een keer moet gaan leren. Denkt u aan koning Hiskia, die man wist wat het was om God te vrezen. Maar die trapt ook in de valkuil van Egypte. Ook de Hiskia's in de gemeente worden aangesproken. Kijk je papieren nog eens na. Heb je ook in de afgelopen tijd dat vertrouwen mogen beoefenen dat je van de Heere zelf geleerd hebt? Of moet je je weer op je plek laten roepen? En moet je opnieuw die weg van terugkeer en van stil worden voor de Heere gaan beoefenen? Nou, het geeft ons allerlei vragen, gemeente, die ons tot zelfonderzoek brengen. Maar we mogen tenslotte ook horen, als we die weg mogen gaan die Jesaja ons aanraadt en voorstelt, dat je daar niet beschaamd mee uitkomt. Het eind van onze tekst, dat is eigenlijk de derde verrassing. Het eind van onze tekst eindigt namelijk met een heuse zalig spreking. Dat is voor de eerste keer in het hele Bijbelboek Jesaja. Dat er een zalig spreking klinkt. Welzalig die mensen die hem verwachten. En dat is dus echt een verrassing. Ik heb u net het hele hoofdstuk voorgelezen. Als je ziet hoe het hoofdstuk begint met dat wee de kinderen die afvallig zijn. Als je ziet wat God allemaal vindt van die plannetjes die ze maken. En dat het allemaal zo lang moet duren. En dat ze hem helemaal vergeten zijn en aan het verachten zijn. Dan zeg je, nou waar moet dat nou op uitlopen? En dan loopt het nota bene uit op een zalig spreking. En van die verrassingen moet het geloof het hebben, gemeente. Daar herken je het ware geloof ook altijd aan. Moet je maar eens over nadenken. Het ware geloof is altijd weer verbaasd en verwonderd over hoe God met een mens omgaat. Farizeeërs kennen geen verbazing. Die hebben een geloof dat altijd klopt. Oppervlakkig christendom dat alles per conclusie gelooft, kent ook geen verwondering, want alles klopt. Maar het ware geloof, gemeente, is altijd een geloof van verbazing. Hoe is het mogelijk? God zo doet met mensen die hem zo lang hebben laten wachten. Maar dat is dus geen vanzelfsprekendheid, leert Jesaja ons. Het is in een weg van terugkeer, van bekering. En het is dus ook niet goedkoop. Denk aan de paal op de bergtop. Het kan alleen maar omdat een ander onder die vloek gebogen heeft die ik met mijn gedrag verdiend had. En er is ook maar één manier om erin te delen. De manier van het verwachten. En zal ik u eens wat verklappen? Als je nou ziet dat het laatste woordje van vers 18 verwachten is. Weet u dat dat in de grondtekst precies hetzelfde woord is als waar in het begin van gesproken wordt als het gaat over het wachten van de Heere. Zijn wachten roept om mijn verwacht. Gelovig op hem zien. En mijn lot in zijn handen leggen. Om Jezus wil. Ik kan me voorstellen dat er dan iemand zegt. Dominee, ik had wel gedacht dat het daarop uit zou lopen. Want daar loopt elke preek ongeveer op uit. Het gaat om geloof. Het gaat om vertrouwen. Het gaat om je zaak aan God overgeven. Op Jezus hopen. Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk, dominee. De ouderlingen zeggen dat op huisbezoek ook. En ze zeiden het vroeger al. Maar ik vind dat zo moeilijk. Geloven. Weet u waarom wij geloven vaak zo moeilijk vinden? Omdat wij denken dat geloven betekent dat wij iets ingewikkelds gaan doen. Dat denken wij vaak als we het hebben over geloven. Dan ga je wat doen. En wat zou dat nou zijn dat je moet gaan doen? Het zal wel heel ingewikkeld zijn, want het gaat tenslotte om grote dingen. Het gaat om de zaligheid. Maar geloven, gemeente, denk even terug aan die man in die gracht. Waar was nou het wachten op? Niet dat hij wat ging doen, want hij deed genoeg. Hij deed eigenlijk veel te veel. Hij riep en hij schreeuwde en hij spartelde en hij sloeg. Het was een gevaar voor zichzelf en voor een ander. Het wachten was erop dat hij nou eens een keer stopte met alles wat hij aan het doen was. Stilvallen. En als een willoos slachtoffer zich naar de kant laten slepen door een ander. Misschien kan u dat helpen als u zit met de vraag, wat is nou geloven? God heeft van zondaren geen hoge dunk, gemeente. Die vraagt van de mens geen ingewikkelde dingen, want dat heeft na Genesis 3 geen zin meer. Geloven is niet iets gaan doen, maar nou eens een keer stoppen met dat wat je al die tijd aan het doen was. Jezelf redden. Ik zei net tegen de meisjes in de consistorie, ik ga het nog even hebben over een kind waarbij de tandarts in de stoel zit. Ja, een kind kan dan in de tandartsstoel behoorlijk zenuwachtig zijn. En dan kan dat kind heen en weer wiebelen en van alles en nog wat doen. En dan komt er misschien wel een moment dat die tandarts tegen dat kind zegt, en nou moet je een keer stilzitten. Ik heb het de kapper ook wel eens horen zeggen tegen een jongetje. Zit nou eens stil. Gemeente, als u nou een hele korte samenvatting wil hebben van waar Jesaja 30 over gaat. Dat zegt God nou ook tegen ons. Zit nou eens stil. Kijk maar niet meer naar Egypte. Verwacht het niet van mensen, van vlees of waar je je hoop ook op hebt gesteld. Voor de tijdelijke zorgen of voor je eeuwige belangen. Maar zie op mij en zit nou eens stil en verwacht het alleen van mijn genade in Christus Jezus. En als je middelen inschakelt, ook in een crisis als de onze, dan kan natuurlijk gemeente, God is niet tegen een vaccin, God is niet tegen testen, God is niet tegen dokters, God is niet tegen je verantwoordelijkheid gebruiken, maar in het gebruik van die middelen niet vergeten, uiteindelijk niet samen brengen wij corona eronder. Maar het is in alle dingen, ook in ons geestelijk heil, het moet van God komen. God alleen, in Christus Jezus, is het die mij verlost van het verderf. En als ik dat besef mag hebben, gemeente, dan gaat mijn blik niet langer naar Egypte. Maar dan gaat de blik omhoog. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid totdat gij mij genadig zijt. Om Jezus wil. Amen. Samen danken en bidden. Heren, de boodschap die we vanmiddag uit uw woord ontvingen, krijgen we niet uit Den Haag. Onze ministers houden ons voor, samen krijgen we corona eronder. En dat geldt niet alleen voor corona, heren, maar wij mensen hebben die neiging in elk opzicht. Als er een probleem is in het leven, een gewoon probleem of een lichamelijk probleem of een geestelijk probleem, dan gaan we zelf aan de slag, met of zonder behulp van Egypte. Wat de Egypte dan ook mag wezen. Op snelle paarden zullen we vluchten. En de achtervolgers rijden ook op snelle paarden. Heren, zo komen we er niet. Met al dat gespartel komen we er niet. En u bent dan nog zo genadig dat u ons niet meteen ons verdiende loon geeft op ons ongeloof. Dat u ook niet wegloopt bij dat spartelende volk in de gracht. Maar dat u wacht. Totdat. En wachten op dat. Om genadig te zijn en ontferming te betonen aan mensen die het niet verdiend hebben. Maar om de verdiensten van Christus. Heren, wat wij elkaar hebben voorgehouden, kan alleen uw Heilige Geest ons leren. Stoppen met spartelen, stilzitten in de stoel, ophouden met boden naar Egypte te sturen, onszelf te onderzoeken, een wederkering en bekering te kennen en tot u op te zien in verwachting. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, leer ons dit. Laten we het onze kinderen voorhouden, waar het op aankomt, ook in de crisis van vandaag. En leer ons dan ook geduldig te zijn, Heere, in het opzien tot u, wetend hoeveel geduld u met ons moet hebben. Leer ons uw tijd te verbeiden. Het was geen gemakkelijk gedeelte, Heere, wat we voor ons hadden. Het was ook geen gemakkelijke boodschap. Maar laat uw geest ons ervoor inwinnen. En geef zelf vrucht op de prediking van deze dag. Geef ook vrucht op de crisis die wij doormaken. Dat als wij terug mogen keren naar een andere situatie, het toch niet een terugkeer zal zijn naar het oude normaal. Wat was er nou eigenlijk normaal, Heere, voor vorig jaar maart? Maar dat het een terugkeer mag zijn tot u. Dank dat u ons vandaag met elkaar hier in de kerk samenbracht rond het woord. Breng ons op uw tijd nog eens bij elkaar. Denk ons in de week die we ingegaan zijn. Hoor ons om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Onze slotzang, en die mogen we gelukkig in de kerk meezingen, is het Psalm 130, 3 en 4. Ik maak u er nogmaals op attent dat u uw gaven voor de dienst des Heren over kunt maken naar de kerk. Slotzang 130. Ik blijf de Heren verwachten en hoopt op de Heren gij vromen. Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.